Vanochtend begin ik te lezen in 2 Thessalonicenzen 2. En ik ga vandaag verder met die verborgenheden. Ik heb er 5 gehad, er zijn er 6. 7. Nou, kijk of hier mensen wat opletten. Zijn er 7 en vandaag dus de 6e. En dan hoop ik binnenkort dat het ook zo snel mogelijk dan wordt afgerond. Dan kunnen we weer verder met wat anders. Voor iedereen die hier zit, het is allemaal herhaling. En ik wil het toch zo compleet mogelijk maken, ook omdat ik een opname ervan maak. En het voordeel van iemand die naar een opname luistert, die kan altijd de pauzeknop indrukken als het te snel gaat. Ik ga vandaag veel bijbelteksten noemen, die noem ik alleen, die kan ik niet oplezen, want dan wordt het een reeks bijbelstudies. Maar ik ga het vandaag hebben dus over de 6e verborgenheid. En dan lees ik eerst 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2 vers 1 tot en 12. En we bidden u broeders, door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot Hem, dat ge niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief, als van ons geschreven alsof de dag van Christus aanstaande waren. Dat u niemand verleidt in enigerlei wijze, want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen is en dat geopenbaard is de mens der zonde, de zoon des verderfs, die zich tegenstelt en verheft bovenal wat God genaamd of als God geëerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonen dat hij God is. Gedenk gij niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb? En nu, wat hem wederhoudt, weet gij opdat hij geopenbaard wordt te zijne eigen tijd. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alreede gewrocht, alleenlijk die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. En als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, den welke de Heere verdoen zal door de geest zijns monds, en teniet maken door de verschijning zijner toekomst. Hem zeg ik, wiens toekomst is, naar de werking des Satans, in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen, en in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degene die verloren gaan, daarvoor dat zij de liefde de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden een krachtendwaling, dat zij de leugen zouden geloven, opdat ze alle veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in ongerechtigheid. Goed, de 6e verborgenheid, geheimenis, mysterie, allemaal termen voor hetzelfde begrip, dat wat God heeft geopenbaard voor het eerst in de wereldgeschiedenis aan de gemeente van Jezus Christus. 7 geheimen die nooit aan de mensheid zijn geopenbaard, ook niet aan het Joodse volk, maar voor het eerst zijn geopenbaard aan de gemeente. En dus nou bijna al 2000 jaar bekend zijn. Eigenlijk alleen te snappen zijn voor mensen die opnieuw geboren zijn. Mensen die Jezus hebben aangenomen als een redder en verlosser. Die met de mond belijdt immers de Heer Jezus Christus en in mensen hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, die zal zalig worden. Iemand die gered is door het evangelie van Jezus Christus is opnieuw geboren, wordt verzegeld met de Heilige Geest en is dan in staat om dingen te snappen die een mens in deze wereld van nature niet snappen kan. Want we lopen dan niet meer als door aanschouwde deze wereld, even zo vrij vertaald in 2 Korinthe 5 en 7, maar we wandelen dan door geloof. Dat betekent, je bent in een andere dimensie gezet, je kan in één keer veel meer dingen zien en snappen, omdat je God in een gelegenheid stelt waarheid, kennis, wetenschap te snappen, die de mensen in de wereld niet snappen. Deze 7 dingen zijn ook 7 dingen die moet je aannemen in geloof. Je kan het niet met natuurwetenschap of zo verklaren, zoals bijvoorbeeld God die een mens werd. Of dat wij het lichaam van Christus zijn. Of dat Christus en de Heilige Geest in ons wonen. Het hele verloop van de geschiedenis van het Joodse volk, Gods oogappel. De laatste keer, weet ik nog wel, de grote hoer uit Openbaringen 17. Een organisatie die voor de buitenwacht en zelfs voor heel veel geredde mensen aandoet als een deel van het christendom. Ik heb het over de Rooms-Katholieke Kerk. Maar in wezen lijkt op de christelijke wereld, op de christelijke gemeente, maar niks met het christendom te maken heeft. In de Rooms-Katholieke Kerk zitten christenen, zitten opnieuw geboren mensen. Ik zeg ook niet dat we Rooms-Katholieken moeten haten. Nee, opnieuw geboren christenen hebben altijd gewaarschuwd voor het Rooms-Katholicisme, want dat is de organisatie die altijd christenen hebben vervolgd, vermoord en joden. Meer dan IS of islam of wat ook maar. Sterker nog, ik kan nog heel provocerend zeggen zelfs, want ik weet nog, even doe ik nog even bij, toen ik meer dan 25 jaar terug studeerde, geschiedenis was er een mediavist, een professor in de middeleeuwse geschiedenis, die eigenlijk heel provocerend zei toen we allerlei stromingen uit het christendom moesten onderzoeken. Hoort u goed wat ik hier zeg? Stromingen uit het christendom, onder andere dus het baptisme, wat al vanaf de eerste eeuw er is, dat wist iemand uit de wereld ons te leren. Ik was een nog maar net gered jochie van een jaar of 20 die toen van iemand uit de wereld moest horen, dus dat er altijd nieuwtestamentische christenen zijn geweest. Daarna kwam het Rooms-Katholicisme op en daarna pas het protestantisme. Maar die zei heel provocerend van, noem eigenlijk eens een keer het verschil tussen het Rooms-Katholicisme en de islam. Het zijn alle twee religies die leren dat je door werken gered wordt. En zo ging hij nog een tijdje verder. En dan moesten we dan met die man over debatteren een uur lang. En dat viel waarachtig nog niet mee. Nee, mensen in de gemeente die hebben van Jezus Christus 7 geheimenissen ontvangen. Opgeschreven door Paulus en Johannes. En de zesde die we vandaag gaan doen gaat over de antichrist. Die macht die voor de wereld zo lijkt op de echte Jezus Christus dat ze het niet doorhebben. Dat massa's erachteraan gelopen. Wat dat zelfs massa's uit die groepen die nu worden aangezien voor christendom erachteraan gaan lopen. Dat ze denken van dat is onze Messias. Dat is de verlosser. Sterker nog, dat zelfs een heel groot deel van de Joodse wereld denkt van dat is onze man. En iedereen loopt erachteraan voor 3,5 jaar. Dan gaat er wat gebeuren. Dan staat hij weer op. En dan komt de tweede helft van 3,5 jaar. En dan breekt echt de pleuris uit op deze wereld. Ik heb net een aantal versen gelezen. Ik heb dat de laatste maanden zo vaak gedaan. En ze spreken eigenlijk wel voor zich. Paulus wil hier maar zeggen. Die antichrist komt voor ieder mens die de waarheid niet geloven wil. Die waarheid is Jezus Christus. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader onder mij. Die antichrist die komt straks. Er zijn veel kerken die hebben hem vergeestelijkt. Die maken daar een of andere macht of kracht van, weet ik het. Maar de Bijbel is er duidelijk over. De antichrist is een letterlijke persoon, een man van vlees en bloed, die over de wereld heerst voor 7 jaar. De Bijbel heeft er ook wat over gezegd, dat hij nu geestelijk in deze wereld al op de wereld huishoudt. En eigenlijk zijn rijk aan het voorbereiden is. Maar dan straks, op het moment als de gemeente weg is, dan breekt een tijd aan, die heet de grote verdrukking, dat is een tijd van 7 jaar. Dan is hij daar letterlijk. En die tijd van 7 jaar... is er om 2 redenen. We hebben het net gelezen. Ik ga er straks nog wel even wat meer over zeggen. In vers 10. Mensen die verloren gaan, dat zijn dus mensen die nooit in Jezus Christus hebben geloofd. Die dus nu, als we de gemeente nou binnenkort wordt opgenomen van de wereld, dan breekt de grote verdrukking uit. En dan heb je dus allemaal mensen rondlopen op deze wereld die nu op dit moment al leven. Die hebben allemaal, ook op dit moment, op deze dag, de gelegenheid om Jezus aan te nemen als een redder en verlosser. Wat? Met internet is het alleen maar makkelijker geworden. Niemand heeft een excuus. En dat zijn allemaal mensen die de waarheid niet hebben aan willen nemen om zalig te worden, om gered te worden, zegt vers 10. Dat zijn dus mensen die gaan verloren. Dus die antichrist, want de duivel die woedt wel als een briesende leeuw op deze wereld en de antichrist is zijn handlanger. Maar dat wordt allemaal gecontroleerd door de Heer die dit gebruikt om zonde te richten, om zonde te straffen. Die grote verdrukking die is er om mensen die het evangelie niet aan wilden nemen, zo te oordelen. Er is ook nog een andere reden, daar ga ik niet te diep op in. Ik zoek het ook niet op, ik zeg het even, voordat iedereen hier weer gaat bladeren. Daniel 9 vers 24 spreekt over 70 jaarweken die zijn bedoeld als oordeel over het volk Israël. De gemeente wordt geoordeeld voor de rechterstoel van Christus. Verloren zielen worden geoordeeld voor de grote witte troon. Israël als volk wordt geoordeeld in 70 jaarweken. 69 jaarweken zijn geweest. Toen kwam er een intermezzo van 2 millennia nu al. Maar er is nog een 70ste jaarweek. U kunt het lezen in Daniel 9 vers 24 en verderop in de versen daarna. En dan zie je dus dat hun overtreding sluit. Want in die 70ste jaarweek komen ze erachter dat Jezus Christus, de Messias die ze verwachten, al eens is geweest. En dan zullen ze hem aanroepen en dan zal hij terugkomen naar deze wereld. En dan wordt die natie Israël verlost. En dan zijn zij helemaal geoordeeld en beoordeeld en is al hun straf klaar. dat moment moet er komen dat Jezus terugkomt. En daar refereert Paulus ook aan, want in vers 2 zegt hij, jullie praten er al over alsof de dag van Christus aanstaande waren. Nou, de dag van Christus, dat is een term die wordt in de Bijbel gebruikt om aan te duiden de grote verdrukking, de terugkomst van Jezus letterlijk op deze aarde. Ik heb het niet over de opname van de gemeente. Jezus komt terug met zijn gemeente en hij kan pas met zijn gemeente terugkomen zoals ze eerst van de wereld zijn weggehaald. Het gaat over de grote verdrukking, de terugkomst van Jezus Christus op deze aarde en dan een letterlijke regering van hem voor 1000 jaar over deze wereld. En daarna komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Christen die altijd praten over het vergaan van de wereld, dat de dag des vergaan van de wereld aanstaande is, dat zijn christenen, dat zijn geen bijbelgelovers. Dat zijn mensen waar iets niet goed loopt in het hoofd, die hebben nooit die Bijbel gelezen. Want de Bijbel heeft het niet over het vergaan van de wereld. Die heeft het over 1000 jaar rijk. En dan pas, dan wordt de oude rommel verbrand, dan komt er een nieuw hemel en een nieuwe aarde. En dat is iets positiefs. Maar dat die Heer terugkomt, of dat die grote verdrukking begint, die komt nog niet, zegt Paulus. En laat niemand je verleiden, zegt hij in vers 3, want die dag komt nog niet. Eerst moet de afval komen. En die afval, de toename van goddeloosheid in deze wereld. Ik kan allemaal op tekst erbij halen, dat doe ik nu niet. Je kan ook, laat ik als norm nu nemen, de afval in de gemeente. Want de Bijbel heeft veel gesproken over de geschiedenis van de gemeente en dat daar ook een afval in is. Dan heb ik het over opnieuw geboren mensen. Als ik praat over de gemeente, dan gaat het altijd over mensen die zijn gered door het bloed van Jezus Christus. Maar daar zie je ook een afval in. Ik zoek het niet op, niet bladeren mensen, maar Openbaringen 3, daar kun je lezen, de brief van Laodicea. Daar zie je dus een gemeente, dat zijn dus opnieuw geboren mensen waarvan Jezus zegt, ik sta er buiten. Dat is het tijdperk waar we nu al 130 jaar in leven, zeg maar vanaf 1880 is de Laodicea tijd begonnen. Een lauwe kerk waarin iedereen van alles wil en vindt, behalve wat de Heer van hen vraagt. Ze hebben een vervalste Bijbel, ze hebben valse leringen of helemaal geen leringen. En maken op die manier eigenlijk met sneltreinvaart de wereld klaar voor een overheid van de antichrist. Want daar waar veel bijbelgelovige christenen waren, daar waren meer mensen gewaarschuwd en oplettend tegen antichristelijke tendensen. En als de gemeente dat al niet eens meer doet, ja, dan wordt het alleen maar minder in de wereld. U kunt lezen in 2 Timotheus hoofdstuk 3 over de afval in de gemeente. Dat is dus het opnieuw geboren deel van de wereld. Het begin van 2 Timotheus 4, vers 1 tot met 5, kun je lezen over het afval van de gemeente. Dat zijn maar een paar voorbeelden. Eerst komt er een grote afval in deze wereld, in goddeloosheid, in de gemeente. Dan komt de mens der zonde, de zoon des verderfs. Je zou dus al kunnen zeggen, dat is heel interessant, en ik ben nooit zo iemand die daar heel veel over speculeert. Maar voordat de gemeente wordt opgenomen, zouden we misschien al iemand kunnen ontdekken waarvan we zouden kunnen zeggen, dat wordt hem. Dat wordt die antichrist. Ik heb er straks nog een paar opmerkingen over. Want het vindt iedereen heel interessant. Het is heel spectaculair. Maar je moet het doen met wat de Bijbel zegt. Dat is trouwens heel wat. Vers 4. Die mens der zonde, de zoon des verderfs. Die mens die zich laat identificeren als de antichrist. Die krijgt hier twee titels. De mens der zonde, de zoon des verderfs. Die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt. Alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonen dat hij God is. De tempel van God, die oude Joodse tempel in Jeruzalem, die is al heel lang weg. Die is al heel lang vernietigd. Die is in het jaar 71 platgebrand. Hier zien we iets, want na Jezus Christus is de antichrist de meest besproken en beschreven persoon in de Bijbel. Wat nog moet gebeuren? Een persoon die over de wereld heerst vanuit de tempel van God. Die tempel is er nu niet. Wat kun je eruit concluderen? Ja, ik ken wel christenen die hebben allerlei theorietjes en ideeën, maar laten we nou je gewoon de bijbelgelovige lijn aanhouden, zoals de Heer dat met zijn Heilige Geest heeft geopenbaard aan de gemeente de laatste 2000 jaar. Laten we nou maar gewoon aannemen dat het hier een profetie is en dat de Heer ook gewoon meent wat hij opschrijft. Er zijn wel meer teksten trouwens hierover praten. Als er weer een tempel moet zijn, als hij regeert, dan moet hij dus nog worden gebouwd. Dat is waarom er ook christenen zijn die de hele tijd loeren naar Jeruzalem van wat doet het Joodse volk. Want nu staat er een grote moskee en een gouden koepel daar op die plek waar die tempel hoort te staan. Nou, er zijn wel gekkere dingen gebeurd al in mijn leven. Ik was ook van overtuigd dat het ijzeren gordijn nooit zou vallen. En in een paar jaar tijd was heel Europa anders. Dus of er nou een keer een aardbeving plaatsvindt daar, of wat ook maar. Maar ik denk dat over een tijdje beginnen ze daar de tempel te bouwen. Als God de gemeente van Jezus Christus van deze wereld wegneemt, het heet opname, daar kom ik later nog wel eens op, dan is dus een wereld klaar voor de regering van de Antichrist. Die tijd heet de grote verdrukking nogmaals. Ik herhaal veel, want het willen bij mensen vaak maar niet in. Of ze doen altijd maar net of het heel moeilijk is, maar dat valt ook wel mee. Die grote verdrukking duurt 7 jaar. Er zijn ook theorieën dat het 3,5 jaar is, maar de meest waarschijnlijke, ik hou het open, maar de meest waarschijnlijke is dat het 7 jaar is. Dat komt straks uit wat ik ga vertellen. En heel grofweg, ik ga het me even vertellen, schrijf niet gelijk je pen hier gelijk van papier af, ik word hem wel herhaald zo meteen. De eerste 3,5 jaar regeert deze persoon, daarom heeft hij ook denk ik 2 titels, de mens der zonde regeert vanuit Rome over de wereld, zoals we het vorige keer in Openbaring 17 al zagen bij het 5e geheimenis. Hij regeert over de wereld met 10 koninkrijken. Die 10 koninkrijken brengen hem dan te val. Die stad Rome wordt vernietigd en in de brand gestoken. Hij wordt gedood, denken ze. Dan staat hij op uit de dood. En de hele wereld ziet dat. De hele wereld kan nu dingen zien, want met alle media en televisie zien we echt alles wat in één keer gebeurt. De hele wereld ziet hoe hij de dood overwint. En de hele mensheid die God nooit op zijn woord heeft willen geloven, door het evangelie van Jezus Christus, die tuint erin. En dan zullen ze zeggen van, dit is echt een wonderlijk wezen. En ze lopen allemaal achter hem aan. Er zullen ook heel veel lui wezen dan die dan doorhebben dat het een antichrist is. En dan alsnog in Jezus gaan geloven. Maar dat zijn verdrukkingsheiligen. Die moeten inderdaad dan ook daar hun geloof met de dood bekopen. Want ze moeten dan hun geloof bekennen. Maar dat is hoe het ongeveer gebeurt. Grote verdrukking. 3,5 jaar vanuit Rome, een overheid, door een persoon die je kan identificeren als iets als een paus. Een pauselijk iemand. Wordt gedood, staat op uit de dood. En dan heeft hij een nieuwe stad nodig. En dat is een stad waarvan de paus altijd al heeft gezegd, die komt mij toe. Want wat is een van de kernpunten van het Rooms-Katholicisme? Vervangingsleer. De hele Bijbel gaat erom dat God ooit op een dag naar deze wereld komt in de persoon van Jezus Christus, God in het vlees. En vanuit Jeruzalem heerst over de wereld en zo het hele universum. Dus toen vanaf de 5e eeuw de Rooms-Katholieke Kerk op een gegeven moment besloot dat zij de enige ware kerk waren. En dus zeiden van dit moet het waarachtig 1000 jaar vrederijk zijn, want wij worden niet meer vervolgd als staatskerk in het Romeinse Rijk. Waar is die Jezus nu? Die is er niet. Nou, dan is blijkbaar de bisschop van Rome, de bisschop onder de bisschoppen, de paus, de heilige papa, is die blijkbaar dan de plaatsvervanger van Jezus Christus? Ja. Een echte goede Rooms-Katholiek moet geloven dat als hij de paus ziet, dan ziet hij de plaatsvervanger van God. En als hij praat, hoort hij God praten. Ja, je hoort het goed. Daarom hebben ze altijd gezegd, in die Bijbel kan ik lezen dat hij Jezus Jeruzalem heeft als hoofdstad. Daarom komt mij ertoe als paus. Daarom had hij ook die kruistochten daar in het Midden-Oosten. Want pausen vonden eigenlijk dat Jeruzalem hun stad was. Hun echte agenda was overigens het Oost-Romeinse Rijk te vernietigen. Want daar hadden ze de goede Bijbel. Daar hadden ze een leer die niet zo verderfelijk was als de Rooms-Katholieke leer. En de kruistochten hebben ervoor gezorgd dat die natie die de islam 1000 jaar heeft tegengehouden voor Europa, dat die kapot moest worden gemaakt. Er zijn de laatste tijd hele leuke boeken door wereldse historici gepubliceerd, dat die hele kruistochten hadden niet zoveel met de Bijbel of met de islam te maken. Het had allemaal te maken met macht. Maar de agenda van de paus is, Jeruzalem is mijn stad. Elke keer als je ook een paus ziet die naar Jeruzalem gaat, dan komt hij eigenlijk alvast even de maat op te meten. Van het behangetje wat hij wil hebben, de muren, wat voor kleurtje hij dat wil schilderen en wat voor tapijtje op de vloer wil hebben. Hij komt vast even verkennen, hij komt even buurten. Ze zijn toch al dikke vriendjes met de islam, ze hebben altijd veel pakten met elkaar gesloten door de eeuwen heen. Vergist je zich daar niet in. Grote verdrukking, een heerser vanuit Rome, dan wordt hij gedood. Staat dan op uit de dood en neemt dan Jeruzalem in als zijn hoofdstad. En daar staat dan een tempel en daar gaat hij in zitten. En er is al een verafschaduwing in geweest. En ik ga dat zo meteen allemaal even benoemen en lezen, wat maakt hij zich niet bang. Met koning Seleucus, dat was een Griekse generaal van Oh, dan ben ik de naam kwijt van die heersers. Er waren heersers van het Syrische Rijk, het Seleucidenrijk. In de derde, tweede eeuw voor Christus, dat waren allemaal generaals uit het leger van Alexander de Grote. Die hebben toen zijn rijk verdeeld, toen Alexander de Grote stierf. En toen had je een Syrisch Rijk en daar kwam Israël al heel snel onder te liggen. En toen op een gegeven moment had je een Seleucus Epiphanes, die nam toen op een dag de tempel in Jeruzalem, liet de hele tempel ondersmeuren onder varkensbloed om zo de tempel te ontheiligen en droeg de tempel op aan Zeus. Totdat de Joden in opstand kwamen en onder de, hoe heet die priesters ook alweer, Maccabeeënpriesters de opstand aanvoerden en hem toen afwisten te zetten. Dat is al een verafschaduwing aan wat ooit in de toekomst zal gebeuren. Gebeurt allemaal in de grote verdrukking. Vers 8. Als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, dewelke de Heere verdoen zal door de geest zijns monds. Dus die onrechtvaardige, die ongerechtige, de antichrist, die zal dan worden geopenbaard aan de mensheid. Maar die zal worden vernietigd door de Heer, door de geest zijns monds. De Heer hoeft maar te praten en zijn woorden vernietigen alles. Te niet maken door de verschijning zijner toekomst. Daar kijken we naar uit. Daar hoort elk deugdelijk mens naar uit te kijken. Hem zeg ik wiens toekomst is naar de werking des Satans in alle kracht en tekenen en wonderende leugen. Die antichrist die krijgt veel aanzien in deze wereld omdat hij dingen kan doen die een normaal mens niet kan doen. Tekenen, wonderen en leugens. Daarom tuinen zoveel mensen erin. Daarom tuinen ook veel mensen uit het christendom erin die niet opnieuw geboren zijn. Want ze volgen niet een levende godnaam met een echte Bijbel en een rechte leer. Nee, ze volgen iemand na waar ze goede religieuze gevoelens bij hebben. U moet het heel goed begrijpen, dames en heren. Ik heb het net alweer gelezen, maar je kunt het verder blijven lezen. Vers 10, 11, 12. Heer stuurt de antichrist als oordeel over de mensheid die de waarheid niet willen aannemen. En als je dan kijkt in Openbaringen 17, ik blader ondertussen even erdoorheen. Naartoe. Buiten Jezus is over niemand zoveel geschreven in de Bijbel als over de antichrist. Er zijn ook heel veel types van de antichrist in de Bijbel. Zoals er ook heel veel types zijn van Jezus in de Bijbel. Dus, voordat Jezus straks over de wereld heerst, wie komt er eerst? De antichrist. Dan komt Jezus. Voordat koning David, een type van Jezus, koning werd over het Israëlische Rijk, kwam eerst koning Saul, een type van antichrist. Iemand die het allemaal heel goed leek te doen, maar afviel in steeds goddeloze gedrag, met een onreine geest. Zo zijn er 18 types van antichrist te vinden in deze Bijbel. Dat ga ik vandaag niet doen. Ja, bent u misschien teleurgesteld. Dat heb ik al vaak gedaan. 18 stuks. 18, dat is 3 keer 6. 6, 6, 6. Toevallig natuurlijk. Als je kijkt in Openbaringen 17, hebben we de vorige keer ook al gedaan, of 2 weken geleden, maar als je kijkt in vers 8, het beest dat gij gezien hebt, was en is niet. En het zal opkomen uit de afgrond en ten verderven gaan, en die op de aarde wonen zullen verwonderd zijn, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondleggende wereld. Dus iemand die zijn naam niet staat geschreven in het boek des levens, dat is een verloren ziel. Ziende het beest dat was en niet is, hoewel het is. Dat is die antichrist. En die komt dan op. En die komt op in dat systeem met die stad op 7 heuvelen. Dus in Rome. Zoals ik al zo vaak heb gezegd, elke reformator heeft altijd gezegd, de antichrist zal ooit uit Rome opstaan. Een systeem wat heel christelijk lijkt, maar in de grond totaal godloos is. En antichristelijk. Antisemitisch. De imitatie Christus van de duivel. Daarom is het ook een geheimenis, die vijfde geheimenis. Het ziet er zo christelijk uit. Maar het is het niet en de Heer die staat het allemaal toe. Dat kunnen we als mens eigenlijk niet bevatten. Waarom moet het allemaal... Nou, het gaat zoals het gaat. Je kan wel zeggen, nou het staat mij niet aan. Maar je kan ook gewoon een waarheidbevindelijk iemand zijn en zeggen, ik constateer dat het zo gaat. Het is al 1500 jaar gaande in deze wereld. Dan kan ik wel zeggen, het bevalt me niet, maar het is zoals het is. Vers 11. En het beest dat was en niet is, die is ook de achtste koning en is de zevende en gaat te verderven. Dus de zevende koning, dat is de antichrist. Maar hij is ook de achtste koning. Dat is die antichrist die op een halverwege zijn regering zal sterven en dan weer opstaat uit de dood. Het is een antichrist. Hij lijkt heel christelijk, maar net las ik in vers 8. Het beest dat was en niet is, hoewel het is. Dat is een formulering die heel veel lijkt op de echte Christus. Als je, ik lees het even gauw voor, ik heb toch bij de hand Openbaring 1 vers 8. Dan zegt Jezus Christus, Openbaring 1 vers 8, ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Die is, die was, die komen zal. En die antichrist, die lijkt heel veel op Jezus. Het is een antitype. Maar het is er niet echt. Het beest dat was en niet is, hoewel het is. Het lijkt allemaal op elkaar, maar het is het steeds net niet. En het is altijd zo met de antichrist. We kennen natuurlijk Openbaringen 13 vers 8. Ik lees het toch even voor. Openbaring 13 vers 18. Hier is de wijsheid die het verstand heeft, reken het getal van het beest, want het is een getal des mensen en zijn getal is 666. Nou, er zijn heel veel christenen die zijn er helemaal op afgebrand, die zeggen van ja, daar kun je alle kanten mee op. Inderdaad, mensen zijn heel creatief met gegogen met getalletjes. Als je een beetje goed bent, dan kun je met de naam van Adolf Hitler of Mussolini of Napoleon, kun je altijd komen op 666. Maar er is iets met 666. Elke streepjescode over de hele wereld die begint, eindigt en in het midden heb je 666. Er is iets met 666. De mensen straks in de grote verdrukking, want daar is dit voor geschreven, Openbaringen 13 doctrineel, die hebben het als opdracht om hem te identificeren. En dat zal heel gauw gebeuren, want ze hebben heel snel door wie het is. Wij moeten ook op onze tellen passen. Wij hoeven niet bang te zijn dat wij een teken aan onze hand of hoofd krijgen, want wij zitten niet in die grote verdrukking. Maar we hebben wel de opdracht om daarvoor op te passen, want die geest van de antichrist die werkt in deze wereld, die maakt ons steeds goddelozer. Om daar niet aan mee te doen. Al die dingen, al de massamedia, die maken van de wereld een wereldeenheid. Dat is wat de antichrist wil. Eén wereld, één wereldoverheid. Wat heeft enorm geholpen? Televisie, internet. Dan moet je helemaal oppassen, dat soort dingen. Zegt Henk nou dat je dat niet... Nee, ik zeg niet dat je dat niet mag gebruiken. Ik zeg dat je er voorop moet passen. Een leuk detail. Vroeger had de paus altijd een hele grote troon op zijn hoofd. Kroon op zijn hoofd. Zo'n drievoudige kroon. En dan stond altijd op Vicarius Filii Dei. En in het Latijn had je geen cijfers. Hè? Dus bijvoorbeeld de V. Dat is een 5. Hè? Dat was een letter, maar dat is ook een getal. De I is een 1. De C, kentem, dat is 100. Enzovoort, enzovoort. En als je die Vicarius Filii Dei, als je daar alle getallen uit haalt, dan kom je uit op 666. Dat is een geintje wat protestanten en baptisten al heel snel door hadden. En sinds de massamedia is opgekomen en er dus heel veel foto's en filmmateriaal in omloop is, verschijnt de paus niet meer in het openbaar met die kroon. Een paar geleden was hij nog te zien bij de tentoonstelling in het Katharijnenconvent in Utrecht. Ja, dus er loopt al 1500 jaar loopt dus zo'n handlanger van de duivel. Die loopt dus al met een mooi met 666 op zijn voorhoofd loopt die rond. En de meeste blinde mensen in de wereld willen het niet zien. Er zijn drie aanwijzingen, of drie teksten in de Bijbel, en ik blader ondertussen naar 1 Johannes 4, die al zeggen dat de geest van de antichrist er al is, maar hij is er nog niet letterlijk. Ik noem even twee andere. Ik ga naar 1 Johannes 4, zei ik, maar u kunt dat lezen in 1 Johannes 2, vers 18 tot en met 23. 2 Johannes 7, vers 11. Maar ik lees even 1 Johannes 4, vers 1 tot en met 3. Zegt Johannes, geliefde, geloof niet in iegelijke geest, maar beproef de geestelijken of zij uit God zijn. Want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent gij de geest Gods. Alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Maar dit is de geest van de antichrist, welke geest gij gehoord hebt dat komen zal en is nu al reden in de wereld. Dus iedere lering die een vals evangelie brengt, ik vertel het even heel kort door de bocht, is niet van de Heer, is niet een Bijbelse organisatie, is niet een Bijbelse groep, is niet een Bijbelse lering. Die geest van de antichrist die werkt in deze wereld. En inderdaad kun je de hele wereldgeschiedenis door types zien die al werken in de geest van de antichrist. Iemand als Napoleon bijvoorbeeld. Napoleon die had in een paar jaar tijd had hij heel Europa veroverd, behalve Engeland en Rusland. Heel Europa was door hem onderworpen of was geallieerd met Europa, met Napoleon. En Hij stopte wel niet Joodse mensen in concentratiekampen, maar hij zei wel, van nu af aan is iemand niet meer een Nederlander of een Fransman of een Jood of een moslim. Nee, we zijn allemaal burgers van het Franse Rijk. Hij wou dus maar zeggen, we zijn allemaal gelijk. Hij wilde iedereen laten assimileren en de Heer zegt, nee, dat gebeurt niet. Mijn Joodse volk is mijn Joodse volk. Dus in 2 jaar tijd was het hele Rijk van Napoleon alweer weg. Die Napoleon die ook zei van die hele oude Bijbelse indeling van het jaar, houden we mee op. We stoppen met weken van 7 dagen. We gaan alles indelen in decaden, dus tijdsperiodes van 10 dagen. Alles wat tegen God en de Bijbel inging. Hij heerst al in de geest van de antichrist. 1 wereldrijk, 1 wereldleider, 1 werelddenk, alles 1. Heel kort door de bocht natuurlijk, maar wel heel makkelijk zo te zeggen. Hitler was ook zo iemand. Hij was antisemitisch, als je dat nog niet weet. Hij was anti-bijbels. Hij had ook niet zoveel op met de gemeente van Jezus Christus, de gemeente, de kerk. Hij wilde eenheid creëren. Ik ben een Fries. Er leven ook Friestaligen in Noord-Duitsland. Dat waren zo'n beetje de eerste die al in de concentratiekampen verdwenen. Daar in Hitler-Duitsland, dat weet je natuurlijk niet. Maar alle goede Friese schrijvers uit Noord-Friesland en Schleswig-Holstein waren voordat de Tweede Wereldoorlog begon al omgekomen in concentratiekamp Husum in Schleswig-Holstein. Want die mensen spraken een andere taal en dat wilde Hitler niet. 1 taal, Hochdeutsch. 1, alles 1. En wat is de beste manier om je overheid veilig te stellen? Pak de kinderen af van ouders. Want kinderen, ja, die kunnen van ouders nog heel lang dingen blijven horen van die man deugt niet. Noem maar op, van wat je op school hoort is een leugen. Dus die kinderen die moesten niet alleen naar school en daar de hele dag worden geïndoctrineerd met nazileer. Nee, ze moesten ook nog eens een keer naar de Hitlerjugend of naar de Bund Deutsche Mädel. En zo weinig mogelijk bij de ouders. Dat is een leuke parallel met deze tijd, waarin kinderen zo weinig mogelijk nog bij de ouders mogen zijn, want, zegt de overheid, wij willen het beste met de kinderen voor hebben en ouders zijn niet gediplomeerd om kinderen op te voeden. Ja, ik zeg het heel kort door de bocht, maar denk je dan maar even over na. Pa en moeder die alle 2 moeten werken en kinderen die straks al vanaf een 1/3 leerplichtig zijn en zo helemaal worden voorgevormd voor een wereld onder de antichrist. Waarin kinderen de hele dag op school leren dat het Bijbels christendom gevaarlijk is voor de wereldvrede en dat soort onzin. Allemaal in de geest van de antichrist. Dat is wat gaande is in deze wereld. Er is veel gaande afgelopen 2000 jaar in deze wereld, wat al moet werken aan een wereld straks, een letterlijke wereld overheersen door 1 persoon. Maar dat is allemaal in de geest van de antichrist. Alles is anders dan het lijkt. Voor de meeste mensen in de wereld is die antichrist straks de echte Christus. Voor veel mensen in deze wereld zijn al die types, al die geesten van antichrist, zijn lui die deugen. En dat ze dat niet zien, dat is ook een deel van het mysterie wat mij betreft, van die verborgenheid. Alleen de gemeente die het hoort, die het krijgt te zien. Maar jammer dat zoveel mensen in de gemeente daar helemaal geen acht op slaan. He, wat doet God? God die stuurde een zoon, Jezus Christus, God in het vlees. Hij heeft een stad uitgezocht, Jeruzalem. Die Jezus zal een bruid opbouwen, dat een lichaam, dat zijn alle geredde zielen. Jezus heeft een geest van liefde. Jezus maakt deel uit van de heilige drie-eenheid, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Een teken van liefde was dat Jezus iemand een kus gaf, begroet met een kus. Waarvan ik net al las trouwens, Jezus die is, die was en die komen zal. Nou, de duivel, een opstandige cherub, die door de Heer wordt toegelaten om deze zondige wereld te oordelen, is een imitator, die imiteert de Heer in alles. Ik heb vorige week nog bij een heel andere preek, Jesaja 5 vers 20 gelezen, dat je wat slecht is niet goed moet heten en wat goed is niet slecht moet heten. Oftewel, je moet de boel niet omdraaien, maar dat is wat gaande is in de wereld. Alles wat niet deugt, wordt door de wereld voor goed uitgemaakt. En wat goed is, wordt door de wereld voor slecht uitgemaakt. Omgekeerd. De duivel die mag dat, want dat is een imitator. Die duivel heeft ook een zoon, dat is die antichrist. Die heeft ook een stad, dat is Rome. Die heeft er wel geen bruid of lichaam. Nee, die heeft die grote hoer. Een organisatie met meer dan 1 miljard leden en allerlei andere wereldreligies die er straks allemaal in meehobbelen. Die heeft geen geest van liefde, maar een geest van boosheid. En die geest van boosheid die is hier al lang onder ons. Er is genoeg kwaad in deze wereld. Er is ook een onheilige drie-eenheid. Dat is de duivel, dat is de antichrist en de onreine geest. Hij begroette niet mensen met een kus. Nee, met een Judaskus. Als je de paus iemand ziet kussen, dat is een Judaskus. Dat is niet een uiting van liefde. Pas op voor zo iemand. Die antichrist, dat was en niet is, hoewel het is. Het lijkt allemaal te deugen, maar het is het net niet. Oké. Ik ga het nog eens een keer een vertellen. Op een andere manier. Let u even op, ik ga bijbelteksten noemen. We gaan naar Johannes 17. Johannes 17 vers 2. En ik ga heel veel dingen nou behandelen. Maar iedereen die, jullie weten dat al. En iedereen die naar de opname luistert, die kan in alle rust en vrede dit gewoon uit gaan werken. Zo heb ik dat ook een jaar gedaan in de jaren 90. In Johannes 17 vers 12 kunt u lezen. Jezus zegt hier in het hoge priestelijk gebed. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Hij heeft het over zijn apostelen, zijn geloofsgenoten. Die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. Niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon des verdervenis, opdat de schrift vervuld wordt. Er was al geprofeteerd dat één verloren is gegaan. De zoon des verdervenis, komt die term bekend voor? Wat zeg je daar? We hebben het net gelezen in 2 Thessalonicenzen 2 vers 4. Huh? Zoon des verderfs. Toeval natuurlijk. Als we gaan naar Handeling 1. Handeling 1 vers 25. En ik stap er met 7 maalslazen doorheen. Handeling 1 vers 25. Om te ontvangen het lot, deze bediening en des apostelschaps. Hè, ze hebben vervangen nodig voor Judas. Waarvan Judas afgeweken is dat hij heen ging in zijn eigen plaats. Iedereen die is gered door het bloed van Jezus Christus is opnieuw geboren. Daar zijn we als optimisten geweest, want christenen horen heel optimistisch te zijn. Die zeiden van zelfs Judas is in de hemel. Nou, we kunnen een paar plekken vinden in de Bijbel waarin staat dat Judas niet naar de hemel is gegaan. Hij is gegaan naar zijn eigen plaats. Terwijl Judas is nooit opnieuw geboren geweest. Hij heeft de Heer verraden. En hij is heeft toen zelfmoord gepleegd en is toen teruggegaan naar de hel. Maar net lazen we iets uit Johannes 17 en daar wordt hij zoon des verderfs genoemd. Er zijn ook christenen die zeggen, die Judas is die kracht die door de duivel wordt gebruikt en door de Heer wordt gebruikt om later de antichrist te worden. Hij is zoals God ooit mens werd, Jezus Christus, zoals de duivel ooit heeft hier al Judas naar de wereld gestuurd, is toen we weggekomen. Hè? Jezus is 2000 jaar geleden naar de wereld gekomen. En we wachten nou tot hij weer terugkomt. Zo heeft de duivel als zijn representant gestuurd 2000 jaar geleden in de vorm van Judas. En die is toen weer weggehaald totdat hij weer terugkomt. De antichrist. 2 Thessalonicenzen 2 vers 3. Mens der zonde, zoon des verderfs. Ja. Als we kijken, Openbaringen 13. Openbaringen 13. En je moet alles in de context gaan lezen, even rustig, als je de tijd heeft. Maar als je kijkt in Openbaringen 13 vers 3. En ik zag een man van al zijn hoofden als tot een dood gewond en zijn dodelijke wond werd genezen en de hele aarde verwonderde zich achter het beest. Ik zei al, een dubbele titel, mens der zonde. Vanuit Rome ontstaat een man op die zal over de wereld heersen als Jezus een gemeente heeft weggerukt van deze wereld. De grote verdrukking begint. 3,5 jaar is er 1 wereld, 10 koninkrijken, 1 wereldheerser. En dan denkt de hele wereld van, kijk, nu hebben we wereldvrede bereikt. Nu gaat alles goed, nu komt alles goed. Natuurlijk komt alles niet goed, er zijn gerichten van God over de wereld. Maar die 10 koninkrijken, die haten eigenlijk die ene wereldleider. En ze brengen hem tot val, ze doden hem en ze vernietigen Rome. Dan staat hij weer op uit de dood. Hij als tot de dood gewond en zijn dodelijke wond werd genezen en de hele aarde verwonderde zich achter het beest. We zitten allemaal met hun hoofd zitten voor de televisie te kijken hoe die man weer opstaat uit de dood. Verbijsterd. En ze zeggen allemaal, hij is het. Dit is hem. Dit is hem. Het komt allemaal goed. Openbaringen 17 vers 11. En het beest dat was en niet is, die is ook de 8e koning en die is uit de 7e gaten verderven. Dus die 7e koning is ook de 8e koning. Hij sterft, staat op uit de dood. Vers 16 van hoofdstuk 17. En de 10 horen die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten en zullen haar woest maken en naakt. En ze zullen haar vlees eten en zullen haar met vuur verbranden. De hoer, dat is die grote stad, Rome. Ze zullen die stad vernietigen. Hem doden, hij staat op uit de dood, ze zullen die stad vernietigen. Terug naar 2 Thessalonicenzen 2. Zoon des verderfs. Hij heeft twee titels. Vers 9. Hem zerk wiens toekomst is naar de werking des Satans in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen. Best wel interessant, hè? Wie leefde aan de kust van Israël in de tijd van het Oude Testament? Dat waren de Filistijnen. Wat hadden de Filistijnen voor God? Een vissergod, Dagon. Wat had die Dagon op zijn hoofd? Een mijter. Een vissenbek. Er was een vormgeving van een vissenbek. En als je daar een hoed van maakt, dan heet dat een mijter. Wat hebben die katholieken nou net gekozen om hun baasjes op het hoofd te zetten? En de priesters, de kardinalen, de bisschoppen en de paus. Een mijter. Want de hele Baalscultus gaat ver terug, millennia terug, de geschiedenis in. En die aanbidding van Dagon, dat was ook een vorm van Baals aanbidding. Daar ziet hij eigenlijk de hele Rooms-Katholieke leer al in wording. Nou goed, ik heb nou niet de tijd om dat allemaal uit te gaan leggen, hoe interessant het ook is. Die vissergod Dagon, die staat, die mijter, die vissenbek, die wordt vormgegeven als een mijter en die paus draagt ook een mijter. Zo zijn er dan wel christenen die zeggen dan van, zo zal de antichrist als Job staat uit de dood op het strand daar van Israël naar boven komen, daar waar vroeger de Filistijnen leefden. Hij komt uit zee, zoals de Filistijnen een vissengod aanbaden. Dan komt hij daar en dan neemt hij zijn hoofdstad in, Jeruzalem. Vers 4, de tempel gods, 2 Thessalonicenzen 2 vers 4. Die tempel gods, die neemt hij dan in. Uit andere plekken in de Bijbel weten we ook, daar kunnen we lezen, dat hij dan een verdrag heeft gesloten met het Joodse volk. En die denken dan van, het is allemaal goed gekomen. Hij is onze grote leider. Hem kunnen we vertrouwen. Ik laat het straks nog even, nee, ik zeg het nu maar. In de wet van Mozes, als Joden zich nog aan het oude testamentische geloof willen houden, dan valt te lezen in Deuteronomium 17, vers 14 tot en met 20, dat als Joden een koning wensen over zichzelf, dan moet het een Jood zijn. Dus blijkbaar is die antichrist voor hen iemand die Joods aandoet en accepteren ze hem als leider. En dan komen ze erachter dat ze bedrogen zijn, want dan worden ze gruwelijk vervolgd. Als we kijken in Daniel 11, en Daniel is het boek Openbaringen voor het Joodse volk. Daniel 11. Daniel 11, en dan ga ik ook met 7 mijls lazen even een paar dingen lezen. Daniel 11 vers 31, daar gaat het, dat is heel wonderlijk, dat gaat over de oorlog tussen die Griekse koningen die heersen over het oude rijk van Alexander de Grote. En je hebt de Seleuciden die heersen over het Syrische rijk en daar ligt Israël in. Je hebt dan de Egyptische koningen die heersen over het Ptolemeërijk en Israël ligt in de frontlinie. En in Daniel 11 kun je eigenlijk lezen over die 200 jaar oorlog tussen de Ptolemeën en de Seleuciden. Alleen, op een gegeven moment, als je dit heel goed leest, dan lees je de hele geschiedenis. Je leest ook dat de Romeinen komen in 63 voor Christus. Het staat er allemaal in. Daarom heb je ook van die onheldere geesten die hebben gezegd later van het boek Daniel is geschreven ergens in de eerste eeuw, toen dit allemaal al was gebeurd. Nou, er bestaan ook al stukken van Daniel uit de 6e eeuw voor Christus en het is duidelijk allemaal geprofeteerd. Er is heel glashelder geprofeteerd wat de eeuwen daarna zou gebeuren. En als je Daniel 11 goed leest, dan zie je dus dat het gaat over die oorlog tussen die Griekse koningen van Egypte en Syrië. En Israël ligt er tussenin. Alleen op een gegeven moment gebeuren er ook dingen. Dan denk je, dat is nooit gebeurd. Dat moet nog gebeuren. Dan zie je dus allemaal profetieën over de antichrist. Ik lees Daniel 11 vers 31. En er zullen armen uit hem ontstaan en ze zullen het heiligdom ontheiligen. En de sterkte en ze zullen het gedurig offer wegnemen en een verwoestende gruwel stellen. Het offer wat werd gebracht in de tempel, daar in Jeruzalem, dat wordt gestopt en hij ontheiligt het heiligdom. Dat heeft die Griekse koning Seleucus heeft het gedaan. Seleucus Epiphanes. Dat was een verafschaduwing van de antichrist, wat we net al lazen in 2 Thessalonicenzen 2 vers 4. Hier staat het ook. Letterlijk ooit al gebeurd en straks zal het weer gebeuren. Als je in hoofdstuk 11 kijkt naar vers 36. En die koning zal doen naar zijn welgevallen. Dus het is een onheilig wezen, een onrein wezen. Het is de antichrist. Die doet wat hij zelf wil. En hij zal zichzelf verheffen en groot maken boven alle God. En hij zal tegen de God der goden wonderlijke dingen spreken. Dus die antichrist die verheft zich boven alle religies. Hij is de grote wereld en religieuze leider. Maar hij maakt zich ook groter dan de levende God. Er zijn veel mensen die proberen dat tegenwoordig. Want die levende God uit genade, die grijpt nog niet in. Hij geeft iedereen nog een kans om tot levend geloof te komen in het evangelie van Jezus Christus. Totdat de maat vol is. En hij zal voorspoedig zijn totdat de gramschap voleind zij. Ziet u dat? Totdat de maat vol is. Want het is vastelijk besloten, het zal geschieden. Dan komt God terug in de vorm van Jezus Christus met de alle heiligen. De Heer komt dan terug. Dat de Heer terugkomt en die grote veldslag die hem plaatsvindt, er valt letterlijk honderden keren over te lezen. Ik heb er vorige week nog een beetje tijd aan besteed. Openbaringen 19 is een hele mooie beschrijving, hier in Daniël ook. Ik ga nog even een paar dingen noemen, want sommige mensen die watertanden hiervan. Maar de antichrist wordt in het Oude Testament al heel vaak beschreven. Ik noem alleen teksten en wat er gebeurt. Ik heb geen tijd om het allemaal te lezen. In Jesaja 14 vers 4, dan wordt hij de koning van Babylon genoemd. Maar die doet dat dingen, die zijn nogal antichristelijk. Nogmaals, niet vergeten, de koning van Babylon, dat was een priesterkoning. Hij was de koning over de politiek, maar hij was ook de heerser over alle religies. En die hele, dat hele systeem van priesterkoningschap is via Klein-Azië naar Rome gekomen in het Romeinse Rijk. Dus Romeinse keizers waren de baas over het Rijk, die waren keizer, maar die waren ook leider over alle religies. Die waren hoge priester van alle religies, een gruwel van God. Dat systeem is overgenomen door het katholicisme, de Rooms-Katholieke Kerk. De paus is opperleider van alle religies, maar hij is ook politiek leider van de wereld. Zo zie je de wortelen van het hele systeem van Rome gaan terug naar het oude Babylon. Daarom wordt Rome ook geestelijk Babylon genoemd in Openbaring 17. En daar komt de antichrist uit voort. Koning van Babylon, type van antichrist. Jesaja 14 vers 12. Gaat het over Lucifer. Daniël 7 vers 8 of Daniël 8 vers 9. Dan wordt steeds een kleine hoorn wordt daar gebruikt. Een kleine hoorn. Dan gaat het over de antichrist. Dat komt er overeen met Openbaring 17. Met die acht koningen, weet hij nog. In Daniël 8 vers 23 wordt hij koning genoemd. Antichrist. In Daniël 9 vers 27 is hij een verwoester. Een goede beschrijving. In Daniël 11 vers 36 maakt hij zich groter dan God. Of dat vindt hij van zichzelf. In Daniël 11 vers 37... Daar staat dan onder andere te lezen dat geen begeerte heeft naar vrouwen. Dus dan kun je zeggen van hij is dus homoseksueel of hij is Rooms-Katholiek. Want die doen hem eens niet aan het huwelijk. Er zijn tegenwoordig ook al van die heldere hoofdjes die zeggen ja dat kun je ook anders vertalen. Ja tuurlijk kun je dat anders vertalen. Je kan alles in een oude tekst kun je op een andere manier vertalen. Maar de Heilige Geest heeft het zo al een paar duizend jaar geopenbaard aan de gemeente en aan het Joodse volk. Dus waarom zouden wij na duizenden jaren in één keer een hoger inzicht krijgen? Dat is een hele domme, besopen redenatie. De antichrist heeft geen behoefte aan vrouwen. Mooie aanwijzing dat hij uit het Rooms-Katholieke systeem komt. Trouwens ook al die gepreoccupeerdheid tegenwoordig met seksuele geaardheid. Dat is ook een teken van deze tijd. Een teken, een streven naar alles wat goddeloos is, een streven naar wereldeenheid en alles wat maar niet gangbaar is in seksualiteit. Ik zeg het even heel netjes, want tegenwoordig heb je allemaal mensen die hier iets heel gevaarlijks in willen horen. Als je leest in Zacharia 11 vers 16 en 17, dan kunt u lezen niet over de goede herder, maar over de slechte herder, een boze herder. Want die antichrist is een boze herder. Die denkt niet om zijn schaapjes. Nee, hij wil alleen zoveel mogelijk schapen meeslepen, ze het verderf in. Dan kunt u ook lezen dat die boze herder verminkt is. Hij heeft een blind oog, heeft een wond aan één arm. Dat is weer een mooie aanwijzing van die antichrist die op een gegeven moment wordt vermoord en dan weer opstaat uit de dood en dan zijn tweede periode van 3,5 jaar regeert. Heel veel types van antichrist trouwens in de geschiedenis hebben ook vaak een wond gehad. Een kapotte hand, een blind oog. Denk eens aan Hitler die aan het eind van zijn leven Parkinson had en heel de tijd met zijn linkerhand liep te beven. Of keizer Wilhelm II die een verdord linkerarmpje had. Die had een meisjeshandje aan zijn linkerarm. Enzovoort. Het duurt allemaal te lang. Als we kijken naar Johannes 5. Johannes 5 is 43, want die lees ik wel voor. Ik heb al gezegd, die grote verdrukking is een tijd om het oordeel over Israël af te sluiten. Want die spelen toch de hoofdrol in de Bijbel als volk. Niet de rest van de mensheid, zelfs de gemeente niet. En dan kun je dus zien, ja, zij gaan grote klappen krijgen. Die antichrist die neemt op een gegeven moment Jeruzalem in en dan gaat die Joden vervolgen. Net zoals alle antichristelijke leiders altijd al gedaan hebben in de geschiedenis. Altijd proberen klappen toe te delen. Uit te delen aan het Joodse volk. En hoe kan het toch dat ze daar dan intuinen? Ik heb het al gezegd, Deuteronomium 17 zegt, en de oude wet zegt, dat ze alleen een Jood mogen aannemen als koning. Nou, blijkbaar is diegene die er straks op staat, daarom ben ik altijd wel geïnteresseerd aan bisschoppen of kardinalen die nu rondhobbelen daar en misschien straks een pretendent worden om paus te worden, of ze uit het Midden-Oosten komen. Of ze lijken op iemand van Joodse afkomst. Misschien ook misschien een blind oog hebben of iets dergelijks. Want dan heb je hele sterke aanwijzing. Maar het Joodse volk tuint er dan in blijkbaar. Jezus heeft er iets over te zeggen. Johannes 5 vers 43. Ik ben gekomen in de naam mijns vaders. Jezus kwam met een open vizier. Ik kom in de naam van God. De levende God. En gij neemt mij niet aan. Nou, dat zal nog gebeuren straks. Zo een ander komt in zijn eigen naam. Die zult geen aannemen. Die antichrist komt niet in de naam van God, nee, die komt in zijn eigen naam, want hij heeft zich hoger verheven als God. En daar lopen ze achteraan. Hier zou je uren over kunnen preken, want hier gaat het over het Joodse volk, maar de mensheid is zo ontzettend dom. Wat een groot deel van de kerk is zo ontzettend dom. Die lopen achter alles en nog wat aan wat niet deugt, en dat wat deugt, dat willen ze niet. Een deugdelijke God die waarheid spreekt, heeft de mensheid geen belang aan. Nou goed. Ik sluit af en ik praat lang genoeg, want ik heb heel veel dingen die zou ik nog kunnen doen. Heb ik vorige keren al gedaan en dan zal ik in de toekomst ook blijven doen, zo de Heer wil. Maar dit is het zesde verborgenheid. Ik ga alleen nog een aantal contrasten opnoemen. Ik noem contrasten op tussen Jezus en de antichrist. En ik zal zo snel mogelijk een paar bijbelteksten erbij noemen. Jullie hebben het allemaal hier al een keer opgeschreven, dus voor jullie is er niks nieuws bij. Ik doe het even voor de opname ook. Jezus Christus die komt van boven, Johannes 6 vers 38. Die antichrist die komt uit de afgrond, Openbaring 11 vers 7. Jezus komt in de naam van de Vader, Johannes 5 vers 43, hebben we net gelezen. Die antichrist komt in zijn eigen naam, dezelfde bijbeltekst. Jezus die vernederde zichzelf, Filippenzen 2 vers 8. Die antichrist die verhoogt zichzelf, 2 Thessalonicenzen 2 vers 4. Jezus die werd veracht. Jesaja 53 vers 3 of Lucas 23 vers 18. Die antichrist zal worden bewonderd. Openbaringen 13 vers 3 en 4. Met een hoop oers en aas zal de hele wereld erachteraan lopen. Jezus die zal uiteindelijk worden verhoogd. Filippenzen 2 vers 9. Ja, want hij wordt de heerser over de wereld en het universum, voor eeuwig. Die antichrist die zal uiteindelijk worden vernederd. Die wordt in de hel of in de poel des vuurs gegooid. Jesaja 14 vers 14 en 15, Openbaringen 19 vers 20. Jezus doet de wil van zijn vader, Johannes 6 vers 38. De antichrist doet zijn eigen wil, Daniel 11 vers 36, net gelezen. Jezus kwam om te redden, Lucas 19 vers 10. De antichrist komt om te vernietigen, Daniel 8 vers 24. Jezus Christus is de goede herder, Johannes 10 vers 4 tot en met 15. Ik ben de goede herder. Jezus, de antichrist is de boze herder, Zacharia 11, 16 en 17, net al genoemd. Jezus is de ware wijngaard, Johannes 15, vers 1. Antichrist is de wijngaard der aarde, Openbaring 14, vers 18. Jezus is de waarheid, Johannes 14, vers 6. De weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Antichrist is de leugen. 2 Thessalonicenzen 2, vers 11. Jezus is de heilige. Markus 1, vers 24. Antichrist is de wetteloze. 2 Thessalonicenzen 2, vers 8. Jezus is de man der smarten. Jesaja 53, vers 3. Antichrist is de man der zonde. Net gelezen, 2 Thessalonicenzen 2, vers 3. Jezus is de zoon van God. Lucas 1, vers 35. Antichrist is de zoon des verderfs. Hetzelfde vers, 2 Thessalonicenzen 2, vers 3. Jezus is de God in het vlees. Mysterie van Godzaligheid. 1 Timotheus 3, vers 16. De antichrist is mysterie van ongerechtigheid, Satan in het vlees. 2 Thessalonicenzen 2, vers 7. Jezus is de zaad van de vrouw. Genesis 3, vers 15. De antichrist is de zaad van de slang. Genesis 3, vers 15. Jezus is de leeuw uit de stam van Juda. Genesis 49, vers 9 en 10. De antichrist is een briesende leeuw. 1 Petrus 5, vers 8. Jezus is het hoofd van de bruid. En uiteindelijk wonend in het Nieuwe Jeruzalem, Openbaring 21. De antichrist, die heeft als bruid het hele Babylonische systeem, wat uit Rome voortkomt, wordt een hoer genoemd. En die zal uiteindelijk vergaan, Openbaring 17. Jezus is de koning der koningen, Openbaring 19, vers 11 en 12. Antichrist is de koning der hoogmoedigen, Job 41, vers 25. Jezus komt op een wit paard, Openbaringen 19, vers 11 en 12. Met woorden die als een zwaard deze wereld aan zullen verslaan. De antichrist komt ook op een wit paard, Openbaringen 6, vers 1 en 2. Maar daar kunt u lezen dat hij komt met pijl en boog. En met pijl en boog gaat het altijd over de duivel, niet over Jezus Christus. De Bijbel is geschreven, vertaald vanuit het Grieks en Hebreeuws. En toen die teksten werden geschreven, bestonden er nog geen hoofdletters. Dus hoofdletters die je kunt zien in onze huidige Bijbel. Zo gebruiken we dat, dus naar de maatstaven van deze tijd. De antichrist is voor zoveel mensen, ook voor heel veel christenen, zo verborgen dat zelfs de statenvertalers niet door hadden vaak wie de antichrist was. Want in Openbaring 6 vers 1 en 2 kunt u maar lezen dat die man op het witte paard met zijn pijl en boog, die krijgt een hoofdletter. En in onze Nederlandse taal hebben we besloten dat de duivel en de antichrist altijd worden gestraft met een kleine letter. Is hier een vertaalfout? Nee, er is geen vertaalfout. Het is een interpretatiefout. Die mensen hadden niet door dat het de antichrist is. Zo verborgen is die antichrist. Zo sluipende wijs komt hij straks op en zullen heel veel naamchristenen er allemaal achteraan hobbelen. Er zijn nog wel meer van die voorbeeldjes in de Bijbel te vinden. Jezus, hij sprak woorden en die woorden zijn gevat in een boek met krachten, de Heilige Schrift. Lees u voor het gemak van Matthäus 4, vers 1 tot en met 11 maar eens. Die antichrist, die is een geest al in deze wereld en die heeft de Schrift ook beïnvloed. In Matthäus 4, vers 6, daarna probeert hij Jezus al te laten twijfelen. Heeft de Heer gezegd. In Genesis gebeurt het ook al als de slang Eva tegenkomt. Dan heeft de Heer gezegd. En dat is ook zo met de Bijbels. Al die moderne Bijbels die tegenwoordig uitkomen en op duizenden plaatsen afwijken van de Bijbel zoals die er al 1900 jaar was. Of zoals die katholieke Bijbel die ook zo vals is als maar kan. Dat zijn allemaal Bijbels in de geest van de antichrist. Doen af aan het woord van God. De huidige moderne Bijbel zoals de NBV in het Nederlands, die wijkt op 40.000 plekken af van de normale Bijbel. In het Nederlands is er maar één normale Bijbel te koop die deugt als de Statenbijbel. Te koop bij de GBS te Leerdam bijvoorbeeld. Jezus heeft 3,5 jaar openbaar gepredikt. Die antichrist, nadat hij dus 3,5 jaar regeert over de wereld, dan sterft en weer opstaat uit de dood, waardoor de hele wereld nog meer verleid wordt door hem, zal dan 42 maanden van een enorme grote verdrukking uitoefenen op het Joodse volk. En ook de rest van de wereld. Openbaring 6 vers 19. Jezus, tot slot, is de koperen slang van Johannes 3 vers 14. In hem is genezing, in hem is genade, in hem is redding. De antichrist is de oude slang van Genesis 3. Of Openbaring 20 vers 2. Hij is de incarnatie van de duivel op deze wereld. Iemand die alleen maar denkt aan zichzelf en geen zier kan schelen hoe het met de zielen afloopt. Dat is ook iets wat je ziet in de dictators van in de hele wereldgeschiedenis. Je hebt een dictator, die komt op, dan gaat zijn regime verkeerd. En in plaats van dat ze dan proberen een vliegtuig te pakken of een boot, weet ik het, om met zoveel mogelijk rijkdommen te vluchten. Nee, gaan ze ten onder en willen ze nog zoveel mogelijk mensen in een ondergang meeslepen. Napoleon deed dat. Adolf Hitler deed dat. De meeste doden in Europa in de oorlog stierven in de laatste maanden van de oorlog. Soms zelfs 150.000 mensen per dag. Waarin mensen werden opgeofferd in een systeem wat al lang was verloren. Hitler, die al lang wist dat hij de oorlog niet meer winnen kon, maar nog zoveel mogelijk Duitsers mee wilde slepen, zodat hij niet alleen hoefde te gaan. Zo is de duivel ook met zijn antichrist. Dit is de zesde verborgenheid geopenbaard aan de gemeente van Jezus Christus. Zodat wij met nog meer drang en overtuigingskracht de mensen kunnen duidelijk maken dat ze Jezus nodig hebben als een redder en verlosser. Ik heb ooit een sukkel van een jongen gekend die zei van, dat lijkt me allemaal heel interessant. Ik wil het wel op aan laten komen. Als wij in deze tijden leven, dan neem ik Jezus niet aan. Ik wil die grote verdrukking wel meemaken. En ik kon alleen maar zeggen van, oh jongen, je weet niet wat je zegt. Want de kans dat je daardoor heen komt is zo klein. En als je in die tijd dan nog Jezus wil aannemen, dan ben je een verdrukkingsheilige. Dan moet je in zoveel ellende een leven van een christen leiden. En het is in deze wereld dan vaak al niet makkelijk. In heel veel landen worden christenen al vervolgd. Neem Jezus Christus aan als je redder en verlosser, als je dat nog niet hebt gedaan. Nu nog. En als je Jezus wel kent als je redder en verlosser, en dit hoort je allemaal heel onbekend, lees die Bijbel en lees wat er staat en geloof wat je leest en vraag de Heilige Geest om leiding erin. Amen.